Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijker leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan, ik ben wandelaar, schrijver en reiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met digital nomad Annemarie Konijn. Annemarie en ik kennen elkaar vanuit de wereld van het reisblog, omdat we allebei een reisblog runnen. En Annemarie leeft inmiddels al 9 jaar, bijna 9 jaar nomadisch. En omdat ik zelf na een paar jaar nomadisch leven ben afgehaakt, leek het me leuk om eens een fulltime nomad te interviewen die het al 9 jaar volhoudt en haar uit te horen over haar tips en tricks hoe jij ook nomadisch kunt gaan leven, maar vooral ook het langer vol kunt houden. Mocht je zelf graag een avontuurlijke leven willen leiden, koop dan mijn e-book in 10 stappen naar een avontuurlijke leven. Het e-book is te koop op mijn website en kost 10 euro. 1 euro voor elke stap. Bovendien draag je met de koop van het e-book bij aan het online houden van de podcast. Mocht je liever gewoon een donatie willen doen, dan kan dat ook via avontuurlijkevrouwen.nl/steun. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Annemarie, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Superleuk dat ik jou helemaal vanuit Thailand via de Zoom mag begroeten zo. Mijn eerste vraag aan jou is, wie ben je en wat doe je?
Ja, leuk om hier te zijn. En ik ben Annemarie Konijn. Ik heb een reisblog, ikwilmeerreizen.nl. En dat heb ik al 10 jaar inmiddels, dit jaar 10 jaar. En ja, dat doe ik samen met mijn nichtje. Wij runnen dat met z'n tweeën en ja, en zelf leef ik als digital nomad. En volgens mij gaan we het daarover hebben vandaag.
Ja, klopt. Ja, ik heb jouw gastblogger Janneke heb ik in de podcast gehad een paar maanden geleden. En zij vertelde mij dat ze voor jullie gewerkt had. En ik had het ook in het boek gelezen van haar. Ze had maar een boek toegestuurd. En toen dacht ik, toen was ik zelf 2 weken daarna in Bali als part-time digital nomad. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn om eens iemand te spreken die eigenlijk bijna fulltime nomadisch leeft. Omdat ik zelf dus na een paar jaar had besloten, nou, dit is niet voor mij. En toen kwam ik bij jou uit, omdat ik weet dat jij al best wel lang nomadisch leeft. En ik dacht, wat zijn nou de... ik wil van jou ook straks graag weten hoe je dat volhoudt, hoe je dat doet. Omdat volgens mij de wens om digital nomad te worden bij heel veel mensen bestaat. En het leek me leuk om, om een beetje aan mythbusting te gaan doen. Dus wat is het wel, wat is het ook vooral niet? En zodoende dat ik dacht, ja, ik ga jou benaderen. En zodoende zitten we hier vandaag.
Ja, nou, dat... Klopt zeker dat heel veel mensen daar heel veel ideeën bij hebben, maar die zijn niet allemaal waar en sommige ook wel. Dus ja. Leuk om het daarover te hebben.
Leuk. En, hoe lang ben je al precies nomad en hoe is het ontstaan bij jou?
Ik ben in 2015 begonnen, in juni 2015 om precies te zijn. En ja, ik met het idee, nou, misschien ben ik over 3 maanden weer terug. Misschien wordt het een half jaar. Nou, inmiddels zijn we dus 9 jaar bijna verder.
Wauw.
Dus ja, er zijn wel met tussenposes. Maar het is eigenlijk begonnen. Wij zijn in 2014 met Ik Wil Meer Reizen begonnen. En ja, dat liep eigenlijk gelijk best wel goed. En daar begonnen we een leuk inkomen mee te verdienen. En nog lang niet wat het nu is, maar in die tijd wel voldoende. En ja, ik kon dat op een gegeven moment eigenlijk niet meer combineren met mijn werk. Of in ieder geval, dat wilde ik niet meer. Ik wilde er echt voor gaan. En ja, op een gegeven moment ben ik ergens de term digital nomad tegengekomen. Ik woonde destijds in Leeuwarden. Nou, daar kom ik niet vandaan, maar ik heb daar wel lang gewoond. En ik was daar eigenlijk wel klaar. En ik had eigenlijk in mijn hoofd dat ik wel naar de Randstad wilde. Haarlem had ik toen in mijn hoofd. Ja, en Haarlem is het nooit geworden. Het is uiteindelijk de wereld geworden. En ja, toen heb ik op een gegeven moment gewoon ontslag genomen. En ben ik echt helemaal voor ons bedrijf gegaan. En ook tegelijkertijd eigenlijk een paar maanden daarna ook echt als digital nomad gaan leven. Toen heb ik mijn huis verhuurd. Ik had destijds nog een koophuis. Die heb ik inmiddels niet meer. Ja, zo is het eigenlijk gegaan.
Ja, en nu bijna 10 jaar later zit je in Thailand dus. Op dit moment?
Ja. Ja.
Er zijn heel veel dingen die ik met je wil bespreken, maar ik zit even te denken aan een logische volgorde van hoe kunnen we het nou het beste aanvliegen? Hoe ben je? Ja, ik denk dat het een leuke vraag is om mee te beginnen. Hoe je überhaupt in Thailand bent geraakt, als het ware. Want er zijn natuurlijk, als mensen zich een heel klein beetje verdiepen in de digital nomad wereld, om het zo maar te zeggen, zijn er echt wel bepaalde spots waar je volgens mij als nomad prima terecht kunt. Hoe ben jij in Thailand geraakt? En kun je ons iets vertellen over hoe jouw dagelijks leven er nu een beetje uitziet?
Ja, nou, dat zijn eigenlijk ja, twee hele verschillende dingen, denk ik. Hoe ik hier uiteindelijk terecht ben gekomen, geeft eigenlijk ook al wel antwoord op een vraag over ja, hoe dat proces gaat als digital nomad. Die eerste jaren ben ik eigenlijk de hele wereld over gereisd. Ben ik ook heel veel naar wat meer onbekendere bestemmingen geweest. Dus heb ik juist wat meer de nomad hotspots gemeden. En op een gegeven moment, naarmate je dat langer doet, ga je steeds langzamer reizen, omdat het gewoon niet vol te houden is om elke keer te verplaatsen. Nou, daar komen we denk ik straks nog wel op. En mijn behoefte aan iets meer rust en focus op mijn bedrijf heeft me eigenlijk gebracht naar meer nomad hotspots, omdat dat niet voor niks nomad hotspots zijn. Dat zijn over het algemeen bestemmingen waar je een comfortabel leven kunt leiden, waar je goed internet hebt, waar je vrienden om je heen hebt. Want op een gegeven moment bouw je best wel een netwerk op. En er is best wel een hele sterke community aanwezig in de digital nomad wereld. Dus ik kijk dan gewoon, oké, waar zijn bekenden van mij en waar wil ik nu zijn? En zo ben ik vorig jaar op Koh Phangan terechtgekomen in Thailand. Daar heb ik een half jaar gezeten en ik voelde dat ik nog niet klaar was hier. Dus daarom zit ik hier nu deze winter weer. En dat geeft heel veel rust. Ik ben op dit moment best wel bezig met, of ja, veel focus op ons bedrijf. En ik heb hier, door op een eiland te wonen, heb je gewoon heel veel rust om je heen en kun je heel veel focus houden. Dus dat is eigenlijk waarom ik nu hier zit.
Ja, want dan mijn tweede vraag: hoe ziet een dag voor jou eruit? Jij zegt van ik zit op een eiland. Mag ik dan aannemen dat je niet elke dag erop uittrekt om te gaan reizen, maar ook een bepaalde vorm van rust en een bepaalde stabiliteit in je dag hebt?
Ja, dat is precies wat het nu is. Ik heb heel veel rust en er is hier wel genoeg te doen. Maar mijn leven is in principe best wel saai. Nee, het is niet saai. Maar ja, ik ga over het algemeen. Ja, ik word wakker en dan zet ik eerst koffie. Ik gooi de gordijnen open. Ik heb hier echt een fantastisch uitzicht over de baai. Of over het strand. Ik zit op 4 hoogtes, dus het is echt heel mooi. Dus ik gooi de gordijnen open en dan drink ik een tijdje koffie met mezelf. En luister ik voiceberichten van vrienden af, als die er zijn. Daar neem ik altijd heel veel tijd voor. En dan ga ik sporten. Over het algemeen, niet elke dag, maar wel regelmatig. En dan na het sporten, ja, dan ga ik eens naar zo'n sapsteentje, die heb je hier. En dan ga ik bij zo'n vrouwtje, zo'n Thais vrouwtje, ga ik dan een vers sapje halen. Nou ja, zo'n beetje. Dus de ochtenden zijn hier echt van mij. En dat komt ook door de tijdzone. Dus als ik aan de andere kant van de wereld zit, is mijn ritme wel iets anders. Ja, en dan ga ik eens een keer aan het werk. Vandaag ben ik eerst nog een uurtje naar het strand geweest, maar meestal ga ik dan op een gegeven moment een cafeetje opzoeken en dan bedenk ik gewoon waar wil ik vandaag werken. Ik heb mijn vaste plekjes, maar het zijn er wel verschillende. En dan werk ik in principe de hele dag en op dit moment ook veel 's avonds, maar ja, dat wisselt ook een beetje. En dan 's avonds spreek ik nog wel eens met vrienden af. Ja, dus eigenlijk een heel normaal, ja. Voor mij een heel normaal leven, maar dat je inderdaad tussendoor nog naar het strand kan of even een sapje haalt langs de kant van de weg. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die niet standaard zijn.
Nee, ik vergelijk dan misschien een beetje met, nou ja, ik zit nu in Zweeds Lapland, het is hier nu winter. En nou ja, de dagen worden inmiddels langer, maar ik heb er in december en januari bewust voor gekozen om tussen de middag bijvoorbeeld 2 uur pauze te nemen, zodat ik naar buiten kon om daglicht te krijgen en mijn vitamine D gehalte goed te houden. Omdat ze hier zeggen van ja, als je niet buiten komt, dan raak je echt in een depressie. Maar voor de rest is mijn dag is vrij standaard. Alleen je hebt dan net die kleine aanpassingen in je leven, voor jou dus het sapje en in de warmte. Voor mij is het dan nou, tussen de middag 2 uur naar buiten kunnen. Die je eigen uren een beetje bepalen, rekening houdend met of een tijdverschil of wat opdrachtgevers van je willen of wanneer ze een afspraak met je willen online. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk voordeel is van locatie onafhankelijk kunnen werken en je eigen bedrijf, dat
Ja,
je
een
daar.
voordeel en een nadeel, denk ik.
Ja.
Want je hebt als voordeel dat je dus, maar dat gaat ook over het type bedrijf wat ik heb, hè. Ik kan natuurlijk mijn eigen tijd indelen en daar in mijn werk volledig aanpassen aan mijn gewenste ritme. Maar daarnaast kan het ook een nadeel zijn dat je dus met tijdzones zit. Want ja, ja, net zoals dat ik nu momenteel veel 's avonds werk, omdat ik veel met Mirjam, mijn nichtje met wie ik mijn bedrijf heb. Ja, wij moeten momenteel even veel met z'n tweeën doen. Ja, daardoor is het dan wel qua tijdzone handiger dat ik 's avonds ook online ben. Terwijl ik eigenlijk op 's ochtends op mijn best ben. Dus dat is dan weer af en toe een nadeel. En als ik in Latijns-Amerika ben, dan loop ik achter qua tijd. En dan moet ik meteen in actie komen, terwijl ik ook heel graag sport 's ochtends. Dus dat zijn uitdagingen die met tijdzones komen. En zeker digital nomads die bijvoorbeeld voor een baas werken of met klanten werken, die echt gewoon er moeten zijn. Ja, die stemmen ook nog wel eens hun tijdzone af op hun werk.
Ja,
Dus dat
snap
ze
ik, ja.
kijken van, hey, ik moet wel aan de juiste kant van de wereld zitten.
Ja, logisch. En heb jij moeite om jezelf te motiveren? Omdat je werkt ook niet op een kantoor. Dus en dat, ik hoor dat vaak van vrienden van mij die zeggen: oh, jij kunt jezelf altijd zo goed motiveren om dingen te doen. Ik denk dat dat wel een vereiste is in je karakter om dit te kunnen doen. Ik weet niet, hoe sta jij daarin?
Nou, ik heb echt geen enkele moeite om me te motiveren. Natuurlijk, je hebt goede dagen en slechte dagen, maar ik vind mijn werk en ons bedrijf gewoon heel erg leuk. Dus ik, en er is bij ons, er gebeurt altijd wat. We zijn super creatief. Dus wij passen onze werkdagen heel erg aan hoe je je voelt. Dus waar heb je vandaag zin in? Soms heb ik zin om te schrijven, maar andere dagen ben ik veel meer met administratie bezig of met analyse of met klantopdrachten. Voor ik wil meer reizen dan. Dus ja, ik pas dat gewoon een beetje aan op hoe ik me voel. Maar ik denk dat ja, op het moment dat jij gewoon leuk werk hebt, dan is het nooit moeilijk om je te motiveren. Ja, maar dat is dan niet anders dan als je in Nederland bent. Terwijl als jij, er zijn natuurlijk heel veel mensen die digital nomad willen worden als hoofddoel. En daardoor werk aannemen wat ze eigenlijk niet leuk vinden, maar wat ze wel de mogelijkheid geeft om te reizen, dan wordt het wel een ander verhaal. Aan de andere kant, je creëert een leven waar je zo blij mee bent, je hebt zoveel vrijheid, dat het je ook wat waard is. Dus wat je ziet is dat met digital nomads over het algemeen best hele harde werkers zijn, omdat ze weten wat ze ervoor terugkrijgen. Ze weten waar ze het voor doen. En soms als ik bijvoorbeeld bedacht heb, ik wil vanmiddag naar het strand, dan werk ik ineens heel hard 's ochtends, omdat ik dan met mezelf de afspraak maak, oh, maar ik wil eerst dit af hebben. En als ik dat af heb, dan mag ik van mezelf naar het strand. Dus
Je beloont
je kunt
jezelf als
jezelf.
het ware.
Ja, en je hebt zoveel manieren om jezelf te belonen. Van je wil iets, maar daarvoor moet je wel iets doen. Dus, en je weet heel goed waarvoor je dat doet. Dus ik denk, wat dat betreft, waar bijvoorbeeld sommige werkgevers heel bang voor zijn, dat mensen die, dat medewerkers die remote werken, dan een soort van vakantie houden. Ja, daar hoeven werkgevers eigenlijk niet bang voor te zijn. Wat ik om me heen zie bij Nomad Vrienden, dat iedereen echt wel doet wat hij moet doen.
Ja,
Ja.
dat lijkt me ook heel motiverend als je dat zo ervaart. Om mooie mensen om je heen te hebben die net zo passievol zijn in wat ze doen als jij dat bent.
Ja, en dat is dan het voordeel ook van zo'n nomad hotspot. Het is natuurlijk wel een beetje, Ja, je gaat wel weg van het hele authentieke. Ik bedoel, Kopenhagen is niet zo heel erg Thais of zo. Het is hier gewoon een grote digital nomad enclave. Maar tegelijkertijd is het gewoon voor je. Je hebt dan wel een omgeving met allemaal mensen die gewoon best wel aan het werk zijn. En veel ondernemers, veel inspirerende mensen. Waar je kennis ook mee uitwisselt. Er zijn heel veel bijeenkomsten als je daar zin in hebt. Ja, dat is het voordeel. En daarom zijn die hotspots er ook. Je hebt natuurlijk ook Lissabon, je hebt Medellín in Colombia, je hebt Bali natuurlijk. Ja, en zo zijn er nog zoveel van dat soort hotspots. Ja.
Ja, ik ben zelf laatst op Bali geweest. En volgens mij hebben we ook tegelijkertijd in Mexico gezeten een paar jaar geleden, tijdens de pandemie. Was jij dat niet? Ik zit even
Ja.
te denken.
Ja, in 2022 was ik een
Ja,
half
het
jaar
was
in Mexico.
ik zat in Playa del Carmen toen. Was Playa del Carmen?
Ja.
Ik ben best wel erg, ik denk Playa
Ja,
del Carmen.
dat weet ik nog wel. Toen ben ik, was toen net weg, want ik ben toen naar Oaxaca geweest,
Ja, we hebben elkaar
gegaan.
toen net niet getroffen, geloof ik. Volgens mij ben jij vertrokken
Ja.
totdat ik kwam of zo. En je merkt dan inderdaad, er is een bepaalde vibe die heel prettig is. Want je kunt met mensen praten over alles wat je bezighoudt als digital nomad. Daar komen we zo nog even op. Want het is natuurlijk niet alleen maar het gedoodverfde met je laptop aan het strand liggen natuurlijk. De foto's die
Nee,
we kennen.
zand is ook niet zo goed voor je laptop.
Nee, ja. De zand en water helemaal niet. Nee. Maar ik ben ook wel eens op. Dan ga ik bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland als digital nomad. En dan merk ik daar echt dat ik denk: allemachtig. Oké, geen fatsoenlijk internet. Geen cafeetjes waar je mag werken. Want dat is natuurlijk ook best wel een ding van: ja, niet alle cafés zitten erop te wachten dat je laptop een hele dag een plekje bezet houdt. Dus ja, ik merk ook wel dat het locatie-onafhankelijk werken is voor heel veel plekken. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Wat op een hotelbed werken, om het zo maar te zeggen, met je laptop op schoot, dat hou je een maand vol en daarna ben je er ook gewoon klaar mee.
Ja, nou, ik heb het dus wel. Ik ben echt wel op heel veel bestemmingen geweest waar het niet zo. Zeker toen ik begon, hè, in 2015, was het er helemaal nog niet zo op ingericht. Behalve dan Bali en dergelijke. Maar in Bali ben ik echt pas in 2020 voor het eerst geweest, omdat ik het altijd een beetje gemeden heb. Maar ik heb het ook wel op de Filipijnen gezeten of op een of ander eiland in Nicaragua. Ja, dat was allemaal niet ideaal. En ik weet ook niet meer precies hoe ik dat in die tijd deed. Maar dat zijn die eerste jaren wanneer alles nog fantastisch is. En je dat ook allemaal er. Ja, dan is het gewoon één groot avontuur. En naarmate je het langer doet, ja, heb je gewoon behoefte aan andere dingen. En wat ik dus nu doe is, ja, ik leef eigenlijk een tijdje op een bepaalde plek waar ik het gewoon goed voor elkaar heb. En dan pak ik een periode ertussendoor dat ik echt ga reizen. En dan pak ik echt de meer authentieke bestemmingen. Of dan, ja, en ook voor ik wil meer reizen, moet ik natuurlijk wel ook gewoon content maken. Dus dan pak ik weer gewoon echt de reizen. En voor mij zijn dat wel twee verschillende dingen.
Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is voor mensen die nomad willen worden, dat je reizen en werken echt los van elkaar gaat zien. Want anders ben je volgens mij binnen niet al te lange tijd van opgebrand, omdat het niet te combineren is. Dat is het
Nee,
andere.
wat
Dat is wat ik
ja.
ervaren heb na 2 jaar, dat ik dacht, nou, nu ben ik het. Want ik reisde inderdaad veel. En dat ik echt dacht, ja, dit wil ik dus niet meer.
Nee, wat mensen onderschatten is dat reisplanning echt heel veel tijd kost. En als jij dus elke week of elke 2 weken verplaatst van locatie, moet jij dus ook elke keer weer accommodatie zoeken. Elke keer weer bedenken, waar ga ik slapen? Hoe kom ik daar? En dat niet alleen, maar het begint al bij keuzes maken. Ik denk dat ik dat misschien wel het allerlastigste vind van mijn leven. Dat ik gewoon heel vaak in mijn leven keuzes moet maken. En dat er heel veel mogelijk is. Hè, ik moet volgende maand op visa run, dus dan moet ik even Thailand uit. Ja, waar ga je dan heen? Alles kan in principe.
Ja,
ik
dat is een luxe positie, maar ik snap hem
Het is
wel.
een luxe positie, maar daar kan ik dan echt, dan schiet er van alles door mijn hoofd. En ik heb echt geleerd om daarmee om te gaan. Dus een aantal scenario's op een gegeven moment, die blijven plakken in mijn hoofd. Leg ik het even weg en dan bedenk ik later weer. En dan ineens op een gegeven moment wordt het duidelijk. Maar dit betekent soms dat ik pas heel last minute een keuze maak, omdat het tot die tijd niet duidelijk is voor me. Maar
Ja.
dat keuzes maken, reisplanning. Ja, dat is echt, dat neemt best wel veel headspace. En je ziet heel veel beginnende digital nomads daar ook heel erg mee worstelen. En dat klinkt voor iemand die nu in Nederland dit zit te luisteren als echt een luxe probleem. Maar ja, niet iedereen kan dat. En dat is iets wat je gewoon echt niet moet onderschatten. Net als eenzaamheid, wat erbij kan komen kijken. Ja, dat, je bent wel elke keer weer ergens nieuw. En daar moet je elke keer weer installeren, je weg vinden, je mensen leren kennen, je vaste werkplekjes leren kennen. Ja, dat vergt wat van je. En als jij dan te snel reist, ja, dat houdt. Ja, ik heb dat 3 jaar volgehouden en toen ben ik het langzamer aan gaan doen.
Ja, en hoe ja, merkte je dingen ook lichamelijk of geestelijk vooral? Dat je dacht van dit wil ik niet meer, dit tempo. Ik moet het anders gaan doen.
Ik merkte bij mezelf dat ik gewoon niet meer zo heel geboeid werd door bezienswaardigheden. Dus dat ik, kijk, het is natuurlijk mijn werk ook om dingen te gaan bekijken, zodat ik er ook over kan schrijven. Daarom doe ik ook wel eens dingen die ik misschien zelf niet per se zou doen, maar waarvan ik denk, nou, dan kan ik er in ieder geval iets over zeggen, of je dat wel of niet moet doen.
Ja.
Dus daarom ga je dan, maar dan, ja, dat de hele tijd maar dingen bekijken. En ik merkte op een gegeven moment dat het me gewoon allemaal niet meer zo kon boeien. Eigenlijk, behalve dan, als ik er dan was, vond ik het wel leuk, maar ik had heel vaak geen zin in of zo. Ja, ik denk dus dat het meer mentaal was. Fysiek kon ik het best wel goed handelen, maar die eerste 2 jaar, kijk, ik ben altijd een fanatieke sporter geweest. En die eerste 2 jaar was dat heel moeilijk om vast te houden,
Ja.
omdat je ook niet je vaste routine hebt. Dus ook daarin ben ik ja, voor die reden ook wel andere keuzes gaan maken. Zodat ik gewoon ook mijn. Ja, het is wel makkelijker om gezonder te leven als je vast op één plek. Of als je iets langer op één plek zit. Ja.
Ja, dat klopt. En heb jij nu waar jij nu zit in Thailand, heb je daar iets van eigen kookmogelijkheid? Of en ik weet vanuit Azië dat het eigenlijk vaak zo relatief voordelig is om uit eten te gaan of ergens maar wat te halen, dat je eigenlijk niet aan koken toekomt. Hoe is dat voor jou nu, nu je daar
Ja,
zit?
dit is wel een interessant topic wat bij mij op dit moment speelt. Meestal heb ik een accommodatie met kookgelegenheid. Maar ik kook eigenlijk heel weinig. En hier inderdaad kook ik überhaupt helemaal niet. Dus ik heb ook op dit moment helemaal geen kookgelegenheid. Dus ik haal, ja, ik eet altijd buiten de deur. Maar ik begin dat inderdaad. Daar had ik het laatst met vrienden ook over. Ik begin het een beetje zat te zijn om de hele tijd dus ergens te moeten eten. Ja, dat is niet ideaal. Ik maak wel altijd mijn eigen ontbijt. Dus ik heb zorgd dat ik altijd een koelkast heb. Zodat ik gewoon yoghurt en havermout en fruit in huis kan halen. En ik heb altijd koffie. En ik reis ook met mijn eigen koffiemachine. Dat is
Ja,
echt
goed.
heilig voor mij. Mijn koffiemomentjes in de ochtend. Dus daar, dat soort dingen, dat vind ik wel belangrijk. En dan vervolgens, ja, lunch en diner. Ja, lunchen doe ik toch buiten de deur, omdat ik vaak in een cafeetje zit te werken.
Ja.
En dan 's avonds eet ik vaak thuis. Ja.
Ja, volgens mij is het in Azië ook haast niet te doen om het zelf te koken, omdat het allemaal zo relatief voordelig is. En ook best nog wel, je kunt volgens mij best wel gezond eten
Ja.
op een plek.
Nou, zeker hier in
Ja.
dit is natuurlijk best wel een hippie paradijs. Dus je kan hier echt helemaal los in gezonde voeding.
Ja.
Maar zo eet ik niet hoor. Ja, gewoon normaal, denk ik.
Ja, precies. Ja. Hey, en ik heb al een paar keer de term vrienden, familie voorbij horen komen, of met name vrienden. Hoe is het überhaupt met vrienden in jouw leven? Dat is natuurlijk, ja, want je bent wel een paar maanden per jaar ook nog steeds in Nederland. Hoe onderhoud je vriendschappen überhaupt met deze levensstijl?
Ja, ik ben daar op de een of andere manier wel goed in of zo. Ik denk omdat het grappige is wel dat de vriendengroep die ik in Nederland nu heb, dat ik die eigenlijk bijna allemaal ken vanaf het moment dat ik al begon met nomadleven. Dus
Aha.
eigenlijk heb ik heel veel vriendschappen opgebouwd in de tijd dat ik al 8 maanden per jaar weg was.
Ja.
En dus dat is ja, en dat zijn ook mensen die dat. Ja, ik weet niet, die weten het niet beter. En er zijn ook nog wel wat vrienden van daarvoor hoor. Maar dat. En ook met mijn ouders en met mijn broer. Maar met name, ja, met vrienden doe ik veel. Ja, tegenwoordig veel voiceberichten. Dus dat zijn gewoon een aantal vriendinnen met wie we dat dan heen en weer doen. Dus dan doe ik Zij doen dan 10 minuten, ik doe weer 10 minuten. En dan,
Ja.
nou, dan word ik 's ochtends wakker, wat ik net zei. En dan ga ik er echt voor zitten. En we merken allemaal dat doordat we dat doen, dat je echt naar elkaar luistert. Dus je bent echt even, je neemt echt even de tijd voor iemand om gewoon te luisteren. En diegene vertelt gewoon even over zijn of haar week en wat er allemaal speelt. Of over allemaal random dingetjes. Dus daardoor hou je gewoon veelvuldig contact en is het dus ook makkelijker. Of mensen die niet zo van het voicen zijn, die heb je natuurlijk ook, of van het appen.
Ja.
Daar ga ik dan af en toe mee bellen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een vriendin die, nou, die moest een lange autorit maken, dat wist ik. Dus dan pas ik gewoon even mijn schema erop aan. Dat is het voordeel met mijn werk natuurlijk. Dus dan, ja, dan gaan we er even voor zitten en dan bellen we gewoon 1,5 uur, net als dat je naar een vriendin toe gaat als je in Nederland bent. Maar ik heb best een heel groot sociaal leven. Maar dat doe ik dus ook. Ik stop daar tijd in. Dus mijn vrienden zijn heel belangrijk voor mij. En die heb ik ook overal over verspreid over de wereld inmiddels. Maar dus ook in Utrecht echt wel hele. En gewoon in Nederland hele hechte vriendschappen. Ja, ik vind dat dus niet zo moeilijk.
Nee,
Ja.
nee. Nee, ik merk ook wel dat een goede vriendin van mij zei ook van ja, we spreken ik ben elke 3 maanden nog terug in Nederland. Dus eigenlijk we zien en spreken elkaar eigenlijk meer dan dat we toen jij nog in
Ja.
Nederland woonde. Toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Want nu proberen we om de 2 weken minimaal een uur te bellen. En af en toe komen er wel eens van die voice notes inderdaad. En als ik in Nederland ben, dan ga ik bij haar op bezoek. Ze is al een keer hier geweest. Omdat, nou ja, uiteindelijk is Lapland ook niet super ver reizen. En daardoor merk je van het contact dat je hebt, is veel intenser. En ik zou wel zeggen dat zij zegt zelf ook: ik heb niet het idee dat onze vriendschap enorm veranderd is door
Nee.
dat jij
Nee,
ging.
ik heb zelfs vriendschappen die hechter zijn geworden, doordat we dus inderdaad op die manier de tijd voor nemen. En ik herken wel wat jij zegt, van dat ik soms wel meer contact heb met bepaalde mensen als ik weg ben. Er zijn ook vrienden met wie ik juist intensiever contact heb als ik in Nederland ben. En dat is dan ook oké. Maar ik denk dat de truc ook gewoon heel is om te bespreken ook met je vrienden van hey, wat vind jij een prettig contact? Wat werkt voor ons? En daarin per vriendschap een weg in vinden. En het verschilt gewoon per vriendschap. Maar dat is net als dat je in Nederland vriendschappen onderhoudt, gaat het gewoon over prioriteit daaraan geven
Ja.
en aandacht geven. Ik denk dat dat gewoon als je single bent sowieso makkelijker is om dat te onderhouden. Ja, en ik doe daar wel mijn best voor, ja. Ook met mijn ouders bijvoorbeeld, ja.
Ja. Zie jij jezelf ooit weer terugkeren naar een plek waarvan je denkt, nou, hier ga ik me vestigen? Heb je die drang wel eens? Of heb je een plan van, nou, ik kan dit nog een paar jaar volhouden en dan stop ik ermee? Of zou je daar iets over willen vertellen?
Nou, ik heb geen plan. Mijn plan gaat
Het
eind
enige plan is
maart.
dat je geen
Ik heb
plan
mijn
hebt.
accommodatie betaald tot eind maart. Dan zover gaat mijn plan. Nee. Natuurlijk geschiet dat wel eens door je hoofd. Dat ik dan denk, oh, zou het lekker zijn om een plekje te hebben ergens. Maar voor mij voelt dat dan toch als een soort. Ja, een soort. Opgeven van vrijheid. Het is wel, kijk, het is heel leuk als je een koophuis hebt nog in Nederland dat je verhuurt en daar denken mensen heel makkelijk over. Maar daar komen best wel wat zorgen ook weer bij. Ik heb dat ook wel bij nomadvrienden gezien dat ze nou, daar best wel heel veel gedoe mee hebben gehad, bijvoorbeeld. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ja, ik zou dat niet willen. En ja, zou ik dat in het buitenland willen? Ja, ik heb hier op Koh Phangan, ze kopen mensen natuurlijk ook vaak dat ze hier iets laten bouwen of iets dergelijks. Maar ja, dat voel ik dan toch ook niet helemaal. Ik denk dat het feit dat ik nu langzamer reis is al een hele stap voor mij. Maar ik heb wel tijdens de COVID-periode heb ik echt 2 jaar wel een huis gehuurd in Nederland. Dus toen ben ik echt wel een tijdje in Nederland geweest. En ook wel veel weg, dan kon ik het verhuren. En dat was heel mooi voor die periode. En toen was dat over en toen voelde ik ook weer, nee, het is toch nog niet klaar. En toen ben ik naar Mexico gegaan. En sindsdien zit ik weer volop in het nomadleven. En weet ik eigenlijk niet of ik deze zomer echt weer een aantal maanden naar Nederland ga of dat ik in Europa ga rondreizen. Dus Ik denk dat het heel veel mensen willen er een sticker op plakken. Hè? Van oh, dus nu is het dit of nu is het dan dat. En ga je dan nu settelen? Maar ik denk dat het veel meer fluïde is. En dat het, als je heel erg in het moment leeft, dat het gewoon de ene keer voel je meer dat je ergens lang wil blijven. De andere keer heb je weer heel veel behoefte aan avontuur. De andere moment wil je eigenlijk gewoon wat meer tijd in Nederland doorbrengen. Ja, dat wisselt elkaar een beetje af. Dus ik zie eigenlijk voor mezelf dat dit echt nog heel lang zo door kan gaan. Omdat ik een manier heb gevonden die voor mij werkt. Door iets meer terug te keren naar plekken waar ik geweest ben en daar langer te blijven. Dat vind ik zelf wel heel prettig.
Ja,
Maar
ja.
zeg nooit.
Nee, nou ja, dat is inderdaad ook. Ik bedacht me dat vorige week. Ik zou nu eigenlijk in Nieuw-Zeeland zitten. Maar ja, ik ontmoette ineens een hele leuke man. En toen dacht ik, ja, ik ga nu niet in één keer 3 maanden naar Nieuw-Zeeland. En dat zou zomaar kunnen dat ik volgend jaar besluit om dat wel te doen, in goed overleg. Maar dat zie ik dan wel weer. En het was nooit mijn bedoeling om fulltime in Zweden te gaan wonen. Maar ja, ik moet me ergens inschrijven. Ik moet ergens wonen. En de dingen lopen zoals ze lopen. En ik denk dat dat het mooie is van eigen baas zijn met binnen de branche waarin wij allebei opereren. Dus het hebben van een reisblog. En dat ja, gewoon als je fulltime bedrijf ook runnen. Denk ik wel dat het mooie daarvan is dat je altijd kan bedenken van, maar waar ik nu ben, maakt me dat nog gelukkig? En is dat, je hoeft niet altijd 1 jaar of 2 of 3 vooruit te plannen. Want nou ja, dat hebben we aan de pandemie wel gezien. Er valt eigenlijk niks te plannen wat dat betreft. Je kunt. En ik denk dat we in Nederland heel erg gewend zijn aan vastigheid. En daar een zo sticker op plakken of een label aan hangen van. Maar als hè, dat we willen nog een koophuis vasthouden. Of, en dat zal met fases ook gaan. Ik denk in ieders leven die op deze manier zou willen gaan leven. Dat gezegd hebbende, heb jij überhaupt tips voor mensen die nu denken van, dat lijkt me toch wel heel erg leuk. Ik zou dat ook wel willen, of ik ben er in mijn hoofd, hè, want er is natuurlijk een heel groot verschil tussen iets willen en iets doen. Heb jij tips voor, om het zo maar te zeggen, wannabe nomads die denken, nou, daar kan ik wat mee.
Ja, ik heb er wel een paar tips.
Kom maar door.
Ja, nou, wat je veel hoort bij. Ik spreek natuurlijk ook al mensen die dit heel erg ambiëren, maar die best wel veel weerstand vanuit hun omgeving krijgen.
Ja.
Hè, want je moet ook onthouden: je doet iets wat niet het vaststandaard plaatje is. En mensen hebben de neiging om vanuit hun eigen behoefte aan zekerheid jou tegen te houden. Maar dat is heel vaak gewoon projectie van degene met wie je praat. En als jij wel die behoefte voelt om dit uit te proberen of om gewoon dit leven te leiden, dan helpt het om je te omringen met mensen die al zo leven of die vrijer denken. Dus eigenlijk een beetje mensen om je heen te verzamelen die beter begrijpen en die je veel meer motiveren en stimuleren.
Ja.
En ja, dat kan bijvoorbeeld door naar events te gaan of een keer een workation te doen of dat soort dingen. Dus dat is wel een hele belangrijke. Kijk, mijn referentiekader is zo anders omdat ik tussen digital nomads leef. Dus dan wordt het ook heel erg, dan is dit ineens heel normaal. En dat
Ja.
helpt enorm. En ja, ook wel als je dan begint als digital nomad, dat je ja, het wel helpt om naar digital nomad events te gaan. Er zijn wereldwijd best wel hele goede events. Ik heb zelf een paar keer ben ik op de Nomad Cruise geweest, de allereerste ook in 2015. En dat is een cruise, ja, die steekt eigenlijk de oceaan over met 200, 300 digital nomads. En dat is eigenlijk gewoon een soort conferentie. Maar dat is echt een onwijs goede basis om een netwerk op te bouwen. En daarnaast heb je van Nomad Cruise heb je ook Nomad Base. Dat is een beetje hetzelfde. Die gaan in april naar Tarifa in Spanje. Dus dat zou heel laagdrempelig kunnen zijn om daar naartoe te gaan. Als je echt aan het begin staat, is onwijs leuk. Daar ontmoet je gewoon heel veel mensen. Dus ja, ik heb daar best wel veel vrienden aan overgehouden ook. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog van die workations als Wi-Fi Tribe. Of je kan een keer naar een co-living, co-working gaan. Er zijn echt ontelbaar veel co-living, co-working spaces. Dat zijn gewoon een soort. Vaak een villa of een huis waar je met een groep nomads voor een aantal weken of woon en werk je daar. Dus dat kun je gewoon met je werk combineren. Als jij van je baas bijvoorbeeld een tijdje remote mag werken. Dus dat is een hele goede manier om je te omringen met mensen die, ja, die anders in het leven staan. En ook om uit te proberen, is dit wat voor mij om vanaf afstand te werken? En ja, eigenlijk zeg ik altijd gewoon doen. Dus net als dat ik dacht, ja, het is misschien is het 3 maanden, misschien is het een half jaar, maar uiteindelijk ja, zijn we dus nu 9 jaar verder. Maar ik kon niet, oh, ik ga voor altijd als digital nomad leven. Dat was mijn gedachte, was gewoon, ik ga een tijdje remote leven. Dus ja, verhuur je huis en ga het gewoon proberen. Ja, zo.
En misschien niet in één keer alle schepen achter je verbranden. Maar ga eerst kijken of het iets voor je is. Ik ken namelijk veel nomads die toch na 2, 3 jaar inderdaad opgebrand zijn en zeggen, nou, ik verlang weer naar vastigheid. Wat helemaal prima is. Maar verbrand misschien niet al je schepen achter je. Want het.
Ja, maar je kunt ook weer heel makkelijk iets opbouwen.
Ja, dat
Dus
is
het
waar.
is ook niet. En natuurlijk is het wel. Ja, het is wel gewoon om bewust te zijn dat het. Het moet wel voor je weggelegd zijn. Dus je moet wel. Dat is wel goed om te beseffen. Je moet wel omgaan. Je moet flexibel zijn. Je moet echt om kunnen gaan met het onbekende. Dus als jij stress krijgt van niet alles weten wat er op de planning staat, dan kan het een beetje een lastige situatie, lastig leven voor je zijn. Je moet gewoon wel doorhebben dat, of zeg maar, je moet ermee om kunnen gaan, ja, dat je soms niet weet waar je volgende maand woont.
Ja, met
Ja.
alles van dien dat je ook soms moet kunnen schakelen. Naar
Ja.
plannen kunnen wijzigen of dat grenzen kunnen sluiten of dat, nou ja,
Ja.
er kan van
COVID was
alles.
een heel mooi voorbeeld.
Hey, laatste vraag. We hebben nog een paar minuten. Die me ineens te binnen schoot, die ik niet aan je had gestuurd, want ik had je ter voorbereiding al wat vragen gestuurd. Maar er zijn natuurlijk twee manieren om nomad te worden. Of tenminste, twee basisdingen om startposities. Eentje, je hebt al een bedrijf en je denkt, ik ga dit verder remote doen. Dus dan heb je al een winstgevend bedrijf. Een andere is dat je zegt van, nou, ik heb een spaarpotje met geld en ik ga vanuit daar iets anders opbouwen. Wat kost het leven van een digital nomad gemiddeld? En nou weet ik, je kunt in een eenvoudige kamer verblijven, je kunt in een hostel verblijven, je kan in een luxe appartement. Wat zou je ongeveer kunnen aanhouden als tip van, nou, als je wil gaan starten, zou ik adviseren om hiermee rekening te houden per maand?
Nou, waar je in Nederland van kan leven, kun je ook in het buitenland van leven. Nederland is hartstikke duur. Dus in principe, als jij in Nederland rondkomt, kom je in het buitenland ook rond. Dat is wel een beetje de stelregel. Kijk, toen ik begon, leefde ik van €1.500 per maand netto. Inmiddels is dat dubbele of meer, ja. Maar mijn standaarden zijn ook veranderd. Dus ik hou iets meer van luxe nu, of van comfort, maar in het eerste jaar sliep ik gewoon in hostels. Ja, dus je verandert daarin ook. En je hebt een website, Nomadlist. Volgens mij is nomadlist.com. En dan staat ook per bestemming precies hoeveel, ja, wat een beetje de gemiddelde costs of living zijn. En dan ook geordend per type reiziger.
Een goeie.
Dus dan kan je ook een beetje kijken wat voor. Ja, wat dan voor jou van toepassing is. Overigens is het. Ja, maar ik zou zeggen dat het voor onder de €1.500 per maand wel lastig wordt hoor. Afhankelijk van je bestemming natuurlijk.
Ja, je
Maar
moet ook een
dat.
vliegticket betalen natuurlijk ergens naartoe, wat natuurlijk ook weer doorbetaalt in de kosten.
Ja, maar ook als je ergens leeft, weet je, het leven ook in goedkope landen is best heel duur geworden. Kijk, Thailand, waar ik zit, is hartstikke duur. Koh Phangan is gewoon overcrowded, dus heel duur. Bali is eigenlijk ook best wel duur geworden. Maar bijvoorbeeld Vietnam is heel goedkoop. En in Hoi An is ook een nomad hotspot. Is ook een hele leuke co-living. En ja, daar kan je voor een paar honderd euro per maand al een appartementje huren, weet je wel, in Vietnam. Dus ja, het is maar net waar je heen gaat.
Nou, leuk. Hey, ik vond het echt leuk om je in de podcast gehad te hebben. We hebben nog ongeveer een minuut, dus mijn laatste vraag aan jou is, als mensen nu denken, yes, ik wil haar gaan volgen en ik wil meer weten, waar kunnen ze jou vinden online?
Ja, het beste is toch gewoon op Instagram van ik wil meer reizen. Dus ik wil meer reizen is de. En de website ikwilmeerreizen.nl, al gaat dat niet echt over digital nomads, maar wel over reizen. Ja, dat is eigenlijk het beste. Facebook ook, ik wil meer reizen. Dus ja, daar.
Ik zal ze linken in de show notes. Dankjewel voor je tijd. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. En ik wens jou
Ja,
heel veel
graag gedaan.
mooie avonturen toe de komende jaren nog steeds.
Ja, jij ook daar in Lapland.
Komt goed, dankjewel.